Goedemiddag allemaal. We willen beginnen met de voorzang. En we beginnen met lied 486 uit de bundel. 486. O hoofd bedekt met wonden, belaan met smart en hoon. Drie coupletten. 486. We vervolgen met 487. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. En aan het eerste, het vijfde, het zesde en het negende couplet. 1, 5, 6 en 9. het lied wat we net gezongen hebben, toen schoot door mij heen, dat is toch eigenlijk 2 keer bidden en 2 keer belijden, hè? Wat een indringende woorden hebt u gezongen. Het laatste lied van de voorzang is lied 355 en dat is Psalm 21. O Heer, de koning is verheugd. 355, alle drie de coupletten. Zusters, jongeren en gasten in ons midden, allen een hartelijk welkom. Een bijzonder welkom aan broeder Jan Baan, Arjan, bij de brenger van Gods woord. En wij hopen dat bij de opening van het woord ook de uitleg komt en ook ter bemoediging de vertaalslag erbij zal zijn waar wij mee de week in kunnen gaan. Louis, bedankt voor het begeleiden van de samenzang. Op Goede Vrijdag hoopt voor te gaan broeder Jacques Brunt. Ook dan bent u van harte welkom. In deze dienst willen we het heilig avondmaal met elkaar vieren. Een ieder die weet wederom geboren te zijn en zover het van u afhangt niet in onmin leeft met zijn naaste en niet in bewuste zonde leeft, is uitgenodigd aan de tafel des Heren. Deze dienst begint om 7:00. De extra avondmaalscollecte is bestemd voor de stichting Vissers van Mensen. Aan deze stichting is onze broeder Johan Schep verbonden en richt zich op het verspreiden van het evangelie van Gods genade. Ook doen zij aan straatevangelisatie, delen overal gratis bijbels en evangelisatiemateriaal uit. Laten we dit prachtige werk ruimhartig ondersteunen. Volgende week zondag, eerste paasdag, hoop broer Dirk Jansen voor te gaan. En uiteraard bent u dan ook weer van harte uitgenodigd. Aanstaande woensdag hebben we de maandelijkse bidstond. Deze begint om 8:00, ook hiervoor allen uitgenodigd. Wij willen bidden voor Israël. Hierbij denken wij aan het land, aan het Joodse volk en de stad Jeruzalem. Daarnaast denken we aan de nabestaanden van de overledenen in deze oorlog. En aan de gegijzelden en gewonden en hun families. Zowel aan Joodse als Palestijnse als Libanese zijde. Ook willen we bidden voor de vervolgde christenen. Broeder Gerard van Bennekom gaat iets beter mee wat betreft de spraak. Er wordt gezocht naar een plaats voor revalidatie. We vragen gebed voor broeder Joop Methorst. Hij zit nu al meer dan 2 jaar in revalidatie. Zuster Hanny van der Linden is vrijdag geopereerd en zij is dankbaar dat de operatie goed is verlopen. Bij de uitgang staat de collectebus waar u uw gave in kunt doen en uiteraard deze wordt van harte bij u aanbevolen. Na de dienst is er koffie en thee en elkaar te ontmoeten in de ontvangsthal. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar broeder Henk Schonewille. Geniet ervan. Wij wensen u een gezegende dienst toe en willen zo mogelijk staande zingen uit de bundel lied 994. Lied 994. Aanschouw de schepper van het heelal, genageld aan het kruis. Het eerste en tweede couplet voor foto en groet en erna het derde couplet.
Onze hulp en onze enige verwachting is ook vanavond alleen in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Gemeente, ik wil u begroeten met de woorden uit Openbaring 1. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de dood en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we het derde vers ook met elkaar zingen. Gemeente, zullen we voordat we de Bijbel gaan openen en met elkaar gaan luisteren wat de Heer tot ons te zeggen deze avond, zullen we met elkaar eerst de Heer bidden om een zegen en ook tevens voorbeden doen. Ja, Heere, hemelse Vader, wat een voorrecht en wat een zegen als we dit met ons hart konden zingen en kunnen zingen. Ja, ik geloof. Ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf en dat hij aan het smadelijk kruis mijn eeuwig heil verwierf. Heere, dat is een wonder. Als u door de Heilige Geest in onze harten hebt gewerkt, dat we door de Heilige Geest ons eigen zondige hart hebben leren kennen en dat we hebben leren begrijpen en leren verstaan op de leerschool van de Heilige Geest, dat er maar op één manier verzoening heeft plaatsgevonden tussen mij, onheilige zondaar, en u, de Heilige God, en dat u, Heer Jezus, aan het smadelijk kruis houdt, heil heeft verdiend voor verloren zondaren. En dat u ons geloofsoog heeft geopend, dat u ons hebt laten zien dat we maar op één manier weer vrede konden vinden met God, de Heilige God, en dat is door het offer van zijn Zoon. Ja, Heere, wat een wonder als we dan kunnen zeggen, ja, ik geloof, ik vertrouw dat Jezus niet alleen voor anderen, maar ook voor mij naar deze wereld is gekomen. Heere, daar zijn we van. Vanmiddag zijn wij de meest rijke, de meest begenadigde mensen op aarde. Omdat we weten dat wij eeuwig heil hebben ontvangen. Dat we niet alleen vergeving van zonde hebben ontvangen en een persoonlijke relatie met u, maar dat we ook eeuwig leven hebben verkregen. Door dat ene bloedige offer van de Heer Jezus Christus. Vader, daar willen we u voor danken. Daar willen we u voor loven en prijzen. En als we dat nog niet weten, als we dat niet met ons hart kunnen zingen, ja, ik geloof, dan bidden wij dat u vanmiddag door de Heilige Geest onze ogen ervoor opent. En dat wij dat kunnen gaan zingen. En dat wij daar, ja, dat we u ervoor kunnen gaan danken dat u niet alleen voor anderen, maar ook voor ons persoonlijk naar deze aarde bent gekomen. Heere, we bidden dat u door de Heilige Geest ons de diepte laat verstaan van wat u werkelijk hebt gedaan aan het kruis. En daarom hebben we ook gezongen dat indrukwekkende lied, wat onze broeder al zei. Leer mij, o Heere, uw lijden recht betrachten. Leer mij het lijden recht verstaan. Dat het niet aan de oppervlakte blijft, maar dat wij ook in deze lijdenstijd opnieuw meegenomen mogen worden naar Golgotha. En dat, ja, zoals dat lied het ook zegt, dat in die zee van gedachten we zullen verzinken, dat we zingen, o liefde die om zondaars te bevrijden zo zwaar wilde lijden. Ja, Heren, dat is een diepte die we nooit helemaal zullen verstaan. Maar ik bid, Heren, dat wij stukje bij stukje daarin meegenomen mogen worden, zodat het wonder er nooit uit zal gaan. Daar waar het wonder verdwijnt, daar waar geen verwondering meer is, daar blijft oppervlakkigheid over. Daar zullen we ten diepste niet de diepte begrijpen van Goede Vrijdag, van uw lijden en sterven. Heer, ik bid dat we voor die oppervlakkigheid bewaard mogen worden. En Heren, we danken u dat wij ook in deze lijdenstijd opnieuw daarover na mogen denken. Dat we opnieuw uw woord mogen bestuderen, mogen lezen. En dat we met elkaar, Heren, bij vernieuwing aan de voet van het kruis, die man van smarten, de Heer Jezus Christus, mogen zien met ogen van het geloof. Heren, we danken u dat u ons hier vanmiddag weer samenbrengt. Rondom de Bijbel, rondom het lege kruis, het geopende graf, wetend dat u, Heer Jezus, bent opgevaren naar de hemel en dat u zit in de troon en dat we als Maranatha-gemeente u uit de hemel mogen verwachten. Maar zolang u nog niet terugkomt, Heer Jezus, willen we volharden in de navolging van de Heer Jezus en willen we als broeders en zusters elkaar aansporen om u uit de hemel te verwachten. En Heer, dan weet u dat wij hier samenkomen, ook in turbulente tijden. Er gebeurt zoveel op het wereldtoneel. Ook de afgelopen week was weer een week waar er zoveel gebeurd is. In Amerika, in Europa, in China. Met al die tarieven die elke keer weer van de ene, ja, van her en schots en scheef en alles werd veranderd. En het hele economische verkeer was verslag. Aandelenkoersen stuiterden omlaag en omhoog. Maar wij belijden vanmiddag dat u in de troon zit. En dat u in controle bent. Dat u als de koning der koningen, de Heere der Heren, verwacht wordt uit de hemel. Maar tegelijkertijd, Heren, beseffen we met elkaar, het gaat ergens naartoe. Het gaat naar het einde. En dan weet u, Heren, wat er ook in Israël weer ook heeft plaatsgevonden de afgelopen week. De bommen die zijn gevallen, de doden die zijn gevallen. Heren, we bidden voor de families aan Joodse, Palestijnse en Libanese zijde. Families die een geliefde naar het graf hebben gebracht. Maar ook families die in wanhoop, de wanhoop nabij zijn, die nog kinderen hebben misschien, geliefden hebben die gegijzeld zijn. Wij willen biddend om hen heen staan. En we willen bidden, o God, dat ze toch thuis zullen komen. We bidden, Heren, voor Israël. We bidden voor het land. We bidden voor het Joodse volk, waar zulke rijke beloften voor liggen. We bidden voor de stad Jeruzalem. We bidden voor de vrede van de stad en we weten dat daar ook nog beloften liggen. Heren, we bidden, o God, verheerlijk uzelf. Verheerlijk uzelf. Ik moet ook denken aan Johannes 11, waar staat dat Lazarus dood in het graf ligt en dat u zegt, maar deze dingen moeten geschieden opdat de heerlijkheid van de Heren gezien zal worden. O, verheerlijk uzelf in deze aangrijpende situatie. Bewaar uw volk. Maar boven alles bidden wij. Open de ogen voor de Heer Jezus. de Messias. Heere, wilt u onder Jood, onder de Joden, onder de moslims, in Syrië, in Libanon, in al die landen in het Midden-Oosten, wilt u als de vredevorst spoedig terugkomen? Heere, wilt u uzelf openbaren in de nood die daar ook is? Heere, we bidden ook voor de vervolgde christenen. Heere, we weten dat er christenen zijn die vervolgd worden, die niet samen kunnen komen zoals wij. In China, in Noord-Korea, andere delen van deze wereld, Nigeria. Ook daar vallen doden. O God, wilt u ook daar de bedroefde families nabij zijn, maar wilt u ook uw gemeente, ja, wilt u uw gemeente staande houden, ook als de duivel woedt en de islam oprukt en de terroristische groeperingen, christenen doden, kerken platbranden. O God, wilt u uw kerk uitbreiden, juist ook te midden van vervolging. Heren, we beseffen dat alles naar het einde gaat, maar wilt u daarom toch ook uw kerk in stand houden, zoals u dat zelf beloofd hebt, dat de poorten van de hel de gemeente van Jezus Christus niet zullen overweldigen. Heren, we willen ook met elkaar hier de broeders en zusters aan u opdragen. Ook wij kunnen onze aanvechting hebben. We kunnen onze strijd hebben. We hebben allemaal te maken ook met de gebrokenheid van het leven. U weet van broeder Joop, van broeder Gerard. Er wordt gesproken over revalidatie, herstel. We willen biddend om hen heen staan en ook bidden dat u vanuit uw troon uw genezende, zegenende handen op deze broeders zal leggen. Wilt u ze nabij zijn? We danken u met zuster Annie dat ze geopereerd kon worden. En we danken u voor de medische zorg. En we zijn ook dankbaar dat de operatie goed is verlopen. Vader, we bidden dat ze ook met haar dankbaarheid bij u terecht mag komen. En dat er u daarvoor de eer mogen geven. We danken u voor het land waarin we mogen leven. Voor de medische zorg. En heren, misschien zijn in deze gebedspunten onze persoonlijke gebedspunten niet verwoord. En daarom willen we ook met onze persoonlijke zorgen en noden en verlangens naar u toekomen. We zullen het straks lezen in Psalm 145. Dat we onze verlangens ook naar u toe kenbaar mogen maken. Dat we u mogen aanroepen. Heere, u bent een horend en een verhorend God. We danken u dat we met vrijmoedigheid tot uw genadetroon mogen komen. En daarom bidden we, Heere, wees ons genadig in onze persoonlijke omstandigheden. Misschien gaat u wel een weg met ons die niet aangenaam is voor het vlees. Misschien vinden we het heel moeilijk in de situatie van ons leven waarin we ons bevinden. Maar ik bid, Vader, o, dat u dieper gekend mag worden in onze noden, in onze zorgen. En dat wij des te meer in afhankelijkheid ons vertrouwen op u mogen stellen. Vader in de hemel, we gaan het woord openen. Uw eeuwig woord. Uw woord wat levend en krachtig is. Ik bid, zoals onze broeder het al heeft gezegd, dat u ook vanmiddag door dit woord tot onze harten zal spreken. Zodat we de week weer aan kunnen. Zodat we de week weer in kunnen. En dat wij, van oase naar oase, van pleisterplaats naar pleisterplaats, van dienst, van kerkdienst naar kerkdienst, dat wij bemoedigd mogen worden door uw woord. Heer, wilt u mij helpen? Wilt u me een open hemel geven en geef dat ik uw woorden mag spreken? Woorden van bemoediging, van opscherping, van aansporing, zodat wij met elkaar u, Heer Jezus, mogen verwachten. U, die belofte hebt gegeven dat u uw koningschap spoedig zal aanvangen. Heer, wilt u ons zo horen en verhoren deze middag in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar lezen, maar ik denk dat we eerst nog een psalm gaan zingen. En dat is het lied Groot is uw trouw, o Heer. Voordat we gaan lezen uit Psalm 145, zingen we nog lied 149. In de psalm die we gaan lezen gaat het over de grootheid en goedheid van God. En die grootheid komt ook naar voren in lied 149, waar staat dat de Heere groot is in zijn trouw, ondanks onze ontrouw. 149 vers 1 en 2 gaan we met elkaar zingen. Broeders en zusters, lieve vrienden, we gaan met elkaar lezen een psalm, psalm 145. En als we het woord van God lezen, dan is het God zelf die tot ons wil spreken door middel van deze psalm vanavond. Er staat in Jesaja 1, luister hemel, neem ter oren aarde, want de Heere spreekt. God spreekt ook vandaag, hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Dus door deze psalm wil hij vanavond, vanmiddag tot ons spreken. Psalm 145. Een lofzang van David. Mijn God en koning, ik zal u roemen en uw naam loven voor eeuwig en altijd. Iedere dag zal ik u loven en uw naam prijzen voor eeuwig en altijd. De Heere is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Generatie op generatie zal uw werken roemen. Zij zullen uw machtige daden verkondigen. Ik zal spreken van de heerlijke glorie van uw majesteit. En van uw wonderlijke daden, zij zullen de kracht van uw onzagwekkende daden in herinnering roepen. Uw grootheid, die zal ik vertellen. Zij zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan uw grote goedheid. En vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Genadig en barmhartig is de Heere. Geduldig en groot aan goedertierenheid. De Heere is voor allen goed. Zijn barmhartigheid rust op al zijn werk. Al uw werken zullen u loven, Heere. Uw gunstelingen zullen u danken. Zij zullen de heerlijkheid van uw koninkrijk in herinnering roepen en van uw macht spreken, om de mensenkinderen zijn machtige daden bekend te maken. De glorierijke heerlijkheid van zijn koninkrijk. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen. Uw heerschappij omvat alle generaties. De Heere ondersteunt alle die vallen. Hij richt alle gebogenen op. De ogen van allen wachten op u. U geeft hun voedsel op zijn tijd. U doet uw hand open en verzadigt al wat leeft naar uw welbehagen. De Heer is rechtvaardig in al zijn weeg, goede tieren in al zijn werken. De Heer is alle nabij die hem aanroepen, alle die hem in waarheid aanroepen. Hij vervult het verlangen van wie hem vrezen. Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. De Heere bewaart alle die hem liefhebben, maar hij vaagt alle goddelozen weg. Mijn mond zal van de lof van de Heere spreken. Alle vlees zal zijn heilige naam loven voor eeuwig en altijd. Tot zover de schriftlezing voor vanmiddag. We willen vanavond wat gedachten vanuit deze psalm naar voren brengen. En het thema wat ik boven de preek heb geschreven is: leer God dieper kennen in uw huidige situatie. Ik weet niet waar jij je bevindt, maar het appel vanuit deze psalm is: leer God dieper kennen in uw omstandigheden. Leer God dieper kennen in uw omstandigheden. En ik wil vanmiddag eens beginnen met een vraag. Hoe gaat het met u? Hoe gaat het met jou? Hoe vaak zeggen we dat niet tegen elkaar? Hoe vaak vragen we dat niet? We ontmoeten elkaar, we begroeten elkaar. Hoe gaat het met je? En het makkelijkste antwoord is natuurlijk: ja, het gaat goed. Maar ik vraag me wel af of dat altijd even eerlijk is wat we dan zeggen. Ik denk dat we eerlijker zouden zijn als zouden we zeggen: nou, veel dingen gaan er goed. Maar sommige dingen kunnen misschien beter. Misschien zeg je vanmiddag wel: nou, het gaat wel aardig, maar als ik heel eerlijk ben, er zijn toch nog wel wat zorgen in mijn leven te overwinnen. Misschien ben je hier wel gekomen dat je niet echt helemaal lekker in je vel zit. Dat je zelf zegt: nou ja, ik worstel toch nog wel met een aantal vragen in mijn leven. Misschien voel je je lichamelijk wel zwak. Word je oud? En ondervind je toch ook wel dat je ouder wordt, hè? Dat je zegt: ja, ik ga de gebreken ervaren van het lichaam, van het zwakker wordende lichaam. En zeg: ja, het gaat goed, maar het kan beter. En het kan zelfs zo zijn dat we hier zeggen: ja, geestelijk voel ik me een beetje eenzaam. Ik ervaar de nabijheid van de Heere niet. Het is wel eens beter geweest. Met Psalm 63 hè, ervaar ik een beetje een soort woestijnperiode. Heere, waar bent u? En misschien zijn er mensen die zeggen, wat doe je eigenlijk moeilijk? Je bent toch een christen? Je bent toch een christen? Ervaar je dan dat God er niet is? Ja, op de een of andere manier hè, kunnen we met elkaar door het leven gaan en worstelen met vragen, met onzekerheid, met ongeloof, met bezorgdheid. Zijn we tot geloof gekomen en nu vele maanden later, jaren later, bekruipt soms het gevoel, doe ik het dan wel goed genoeg? Ben ik wel goed genoeg? We kunnen zo gemakkelijk verstrikt raken in onze gedachten, in onze angsten en twijfels. Nou, vanmiddag zou David naast ons kunnen gaan zitten. David, de man naar Gods hart, van wie we weten dat hij ook zo zijn nodige aanvechtingen, zorgen, noden en twijfels heeft gehad. Moet je eens indenken dat je een belofte van God hebt gekregen, dat je koning zal worden. En dat alles er dwars tegen ingaat. Dat Saul je naar het leven staat, dat je moet vluchten en dat je uiteindelijk met enkele vrienden daar in de spelonk van Adullam zit. En dat je zegt, Heere, waar bent u? U had het toch beloofd? Ik ervaar er helemaal niets van. Het tegendeel. Saul staat me naar het leven. En hij zou vanmiddag naast ons kunnen zitten en zeggen, ja, weet je, heb je zorgen over je kinderen? Nou, ik heb ze ook gehad. Ik heb zelfs een zoon gehad, Absalom, die mij naar het leven wilde staan. Absalom, die mij van de troon wilde stoten. David, hij kan vanmiddag naast ons komen zitten. En zeggen, joh, weet je, worstel je nog zo met je vlees, met je hoogmoed, met je trots? Val je jezelf zo vaak tegen? Ik kan naast je komen zitten. Ik heb op een gegeven ogenblik besloten om het volk te tellen. Maar God zag daar in de hoogmoed van mijn hart. Ik ben mezelf tegengekomen. David zou vanmiddag naast ons kunnen zitten, te midden van de worstelingen en de strijd van het leven. Maar hij zou ook dit zeggen, weet je, ik heb een les geleerd. God heeft mij een hele diepe les geleerd. Ik heb geleerd hoe ik met die dingen moet omgaan. Ik heb geleerd om meer op God te zien en minder op mezelf en minder op de omstandigheden. Te midden van mijn omstandigheden, te midden van al mijn strijd en aanvechting met mensen en de innerlijke strijd met mezelf, wil ik dit tegen je zeggen. God is goed. Hij is groot en zeer te prijzen. Ik kan maar één ding zeggen. Dat ik door alle omstandigheden heen hem wil roemen. En ik kan zelfs zeggen, hij is mijn God. En mijn koning. En ik wil niets liever dan elke dag, iedere dag, God loven en voor eeuwig en altijd wil ik hem prijzen. David neemt ons mee naar boven. Wie God is en wie God voor hem wilde zijn in zijn dagelijkse omstandigheden. David neemt ons mee in deze psalm en hij neemt ons mee hoe God gewerkt heeft door al die generaties heen. En hij zegt, er blijft maar één ding over, generatie op generatie zal uw werken roemen, ze zullen uw machtige daden verkondigen. Nou, vanuit deze psalm enkele gedachten. De eerste gedachte is dat David zegt, Als we nou werkelijk de Heer hebben leren kennen in ons leven, we zijn zijn kinderen, dan zijn wij zijn gunstelingen. Hè? Vers 10, al uw werken zullen u loven, Heere, uw gunstelingen zullen u danken. Uw gunstelingen zullen u danken. David, die dankt de Heere voor zijn zegeningen. Hij herinnert zichzelf eraan dat God trouw voor hem is geweest, ondanks zijn ontrouw. Dat God als een zorgzame vader voor hem is geweest. En waarin heeft hij dat leren zien? Nou, dat lezen wij in vers 15. Hij zegt, en vers 16, de ogen van alle wachten op u, u geeft hun voedsel op zijn tijd, u doet uw hand open en verzadigt al wat leeft naar uw welbehagen. Als David in zijn paleis zit en naar zijn medewerkers, zijn, nou ja, zijn hovelingen kijkt, als hij kijkt naar de samenleving waar hij koning over is, dan zou je dit kunnen zeggen straks in het voorjaar, hè, dan kinderen, dan zit er misschien wel een merel in jullie tuin te broeden op eitjes. En dan komt er een moment dat die eitjes uitgebroed worden. En wat hoor je dan? Dan hoor je die kleine mereltjes, hè, dat ze die bekjes openen. En misschien kan je wel een conifeer open doen, hè, en komt daar die moedervogel aan, die vadervogel aan. De ogen van al die vogeltjes die wachten op hun vader en moeder. Ze sperren een bekje open en vader en moeder merel die komen daar een wormpje brengen of een spinnetje brengen. Maar het is een heel mooi gezicht. Nou, David zegt, als ik kijk naar de samenleving en naar de mensen, dan zie ik daar mensen die voor dagelijks voedsel afhankelijk zijn van God. En David die mediteert daarover en hij zegt, God is goed voor ons geweest. We hebben elke dag genoeg eten en drinken gehad. Voedsel op zijn tijd. U doet uw hand open en verzadigt al wat leeft naar zijn welbehaag. Het is als het ware een vingerknip. Het is voor God als, zoals een boer in het verleden zaaide met zijn hand. En daar door één zo'n handbeweging daar het zaad in de grond viel en er graan opkwam, zo is het voor God één wenk van zijn almacht om deze wereld te voeden. Het is God die ons eten en drinken geeft op zijn tijd. En David zegt, als wij hem mogen kennen, als onze zorgzame vader, dan zullen we God danken. Doen we dat? Zijn wij dankbare mensen? Als we God aanbidden, hè, dan, hoe moet ik zeggen, aanbiddende harten zullen God danken. We kunnen soms zo zien, hè, op wat we niet hebben. We kunnen zo snel ontevreden zijn. Hè. Eén, denk ik, van een van de grootste gevaren van een welvaartsstaat waarin wij leven, dat wij snel ondankbaar kunnen zijn. Ontevreden kunnen zijn. En als we ouder worden, ik weet het niet hoe in ons hart is. Sommigen die zeggen wel eens, ja, nou, mijn opa en oma, nou, ze kunnen alleen maar klagen. Maar weet je, klagen is het gevolg van een ondankbaar hart. Als wij werkelijk dankbaar zijn voor wat de Heer ons geeft. Ik ben net anderhalve week terug uit Kenia. En ik ben meegenomen door een zendingsechtpaar naar de woestijn van de Rendille-tribe, waarvan ze denken, ze zeggen dat ze Joodse wortels hebben. En ik heb daar 10 dagen, heb ik daar geen douche gehad. 10 dagen heb ik rijst op en alleen maar kool gegeten. Hoe moet ik het zeggen? Dan word je weer gewaar, wat leven wij in een geweldig, ja, welvarend land. Elke dag een douche. Elke dag variatie in ons eten. Broeders en zusters, David die wekt ons op, of die zegt eigenlijk, als we een gunsteling van de Heere zijn, dan zullen we de Heere danken. Dankbaarheid bewaart ons voor ontevredenheid. Nou, en als we dan bedenken dat wij vanmiddag hier met elkaar het woord van God mogen openen. Dat wij daar in die rendillenstam kwamen, waarvan de mensen niet kunnen lezen en schrijven. En geen eigen Bijbel hadden. En dat we er 220 audiobijbels met een zonnepaneeltje mochten uitdelen. Zodat ze dat in de zon kunnen opladen. En dat ze dan het Nieuwe Testament kunnen luisteren. Dat ze voor het eerst een eigen Bijbel in hun huis hebben. Nou, dat was... Ze waren dankbaar daarvoor dat ze dat ontvingen. Maar hoe dankbaar zijn wij voor het woord van God, waarin wij ook in deze lijdenstijd de machtige daden mogen verkondigen van het lijden en sterven van de Heer Jezus. En dat we mogen weten dat we eeuwig leven hebben ontvangen, vergeving van zonden en een persoonlijke relatie met deze God. Hebben we de Heer er al voor gedankt? Ook in deze lijdenstijd? Hebben we opnieuw met verwondering dankjewel gezegd. Dankjewel, Heer Jezus, dat u niet alleen voor anderen, maar ook voor mij naar deze wereld bent gekomen. Dankbaarheid. Dat helpt ons te leven in afhankelijkheid. In plaats van ons te beklagen over wat we missen, dat wij een open hart zien, Heere, wat een zegeningen. Het grootste wonder vanavond, dat je mag weten, ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf. Ik ben ervan overtuigd, als we dat werkelijk bij vernieuwing mogen verstaan, oh, dan komt daar een lofprijzend, aanbiddend, dankbaar hart, dat verandert onze hartsgesteldheid. Nou, misschien is dit wel een woord van vermaning voor de klagers in ons midden. Voor degenen die toch heel makkelijk ontevreden zijn. En alleen maar kijken op wat ze niet hebben. Ga God danken in deze week. Door God te danken, kom je vrij van de geest van ontevredenheid en klaag. Dat is het eerste. Het tweede dat is, dat David ons oproept om Gods nabijheid te zoeken in moeilijke omstandigheden. In strijd. En moeilijke tijden. Vers 14 zegt, de Heere ondersteunt alle die vallen, hij richt alle gebogenen op. Vers 18, de Heere is alle nabij die hem aanroepen, alle die hem in waarheid aanroepen. Hij vervult het verlangen van wie hem vrezen, hij hoort een hulpgeroep en verlost hen. David, we hebben een vraag. Je begint met alle registers open te trekken om te zeggen, God is goed, hij is groot en zeer te prijzen. David, waaruit blijkt dat? Nou, ik heb het net gezegd, uit Gods vaderlijke zorg voor mij. Maar in de tweede plaats is God ook groot en goed in het feit dat hij je elke keer weer overeind helpt. God ondersteunt alle die vallen. En dat had David ervaren in zijn leven. We weten het, hij was gestruikeld. Hij had gefaald. Hij was onderuit gegaan. En hij was in de zonde blijven liggen voor 9 maanden. Totdat die man van God kwam. En die gelijkenis vertelde over die koning die een heel groot... die dan heel veel lammetjes had hij, of een schaap had hij, en er was een arme man, die had er maar één, en de een, die man die van 1000, die stal die ene, en David zegt, die man is dus doodschuldig, gij zei die man. Toen viel het kwartje. Toen was daar die verootmoediging. Toen was daar de Heere. Toen hij gevallen was, had de Heer hem weer opgericht. De Heer hielp hem weer overeind. David zegt, daaruit heb ik God leren kennen als een God die groot en goed is. Ja, hij richt alle gebogenen op. Hij richt alle gebogenen op. Dat beeld, dat Hebreeuwse woord, dat gaat over mensen die onder zware lasten gebukt gaan. Door zorgen, verdriet en ziekte. Door de gebrokenheid van het leven. Ontmoedigd geraakt. Gebogen onder de druk van het leven. David, wat heb je ervaren? De Heere heeft mij weer moed en kracht gegeven. Nou, misschien verwoordt dit vanmiddag uw persoonlijke situatie. Als zou ik vragen, vindt u het leven zwaar? Vindt u het leven moeilijk? Voel je je eenzaam? De Heere zegt, ik bewaar allen die mij lief hebben. Vers 20. De Heere bewaart ons. Hij bewaart ons als zijn oogappel, zegt Psalm 17. God beschermt hen die dreigen te bezwijken onder de lasten van het leven. Die gebukt gaan door hun zonde en als gevolg van hun zonde en hun problemen. En wat is dan de troost voor Gods kind? Wat is dan de troost voor zijn gunstelingen? De troost is wat hier staat in vers 18. De Heere is allen nabij die hem aanroepen. Houd moed, broeder, zuster. Houd moed, God is u niet vergeten. Dat Hebreeuwse woordje karof, dat betekent twee dingen eigenlijk. De Heere is beschikbaar, hij is toegankelijk. Hij is niet ver weg. Vanmiddag. De Heere is allen nabij die hem aanroepen. We weten hè. Het is Goede Vrijdag geweest. De Heer Jezus heeft er aan het kruis gehangen in God verlatenheid. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En we weten dat hij in die drieurige duisternis uitriep daar ook. En mij dorst. En toen kwam daar die spons met hyssop. En Jezus riep zijn laatste woorden uit. Het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen, de hele natuur. Je zou kunnen zeggen, alles schudde. Aardbeving. De hoofdman over 100 die beleidde. Deze was waarlijk Gods zoon. En het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. De offerdienst was niet meer nodig. Door één offer is er verzoening gedaan. En nou mogen wij elkaar als gelovigen van het nieuwe verbond, die mogen delen de zegeningen van het nieuwe verbond, mogen elkaar bemoedigen met deze woorden. Door het bloed van de Heer Jezus is Hij nabij. Mag je met vrijmoedigheid tot zijn genadetroon komen. Mag je Hem aanroepen. Je hoeft niet meer voor God te vrezen. Maar je mag hem als vader aanroepen. Hij is onze medelijdende hoge priester. Hij weet waar we gevallen zijn. Hij weet waar we gebogen gaan door de zorgen en door de gebrokenheid van het leven. De Heere is allen nabij die hem aanroepen. Hij is toegankelijk, niet ver weg. Hij is niet onbereikbaar. Nee, dat woordje karof, dat betekent hij is betrokken. Op zijn gunstelingen. Hij ziet ons. Hij is niet ver weg. Hij wil in een persoonlijke relatie met ons staan. En hij zegt, ik wil je bewaren als mijn oogappel. Dat zegt hij ook van Israël. Hè? Israël wordt ook Gods oogappel genoemd. Daar mogen we ook op vertrouwen. Israël wordt Gods oogappel genoemd. Maar dat geldt ook van al degenen die hem lief hebben. Nou, ons oog is heel kwetsbaar. En daarom heeft God het op een hele bijzondere manier weggestopt. In onze schedel. Ons oog zit ver weg in onze schedel. We hebben wenkbrauwen gekregen. Hè, om bij het zweten dat het niet in ons oog terechtkomt. De Heer heeft ons een ooglid gegeven. Wat het stof als het ware weghaalt als het op ons ooglid komt. Hij heeft ons wimpers gegeven. Hij heeft ons traanvocht gegeven. God heeft ons oog wonderlijk gemaakt. Maar ons oog is kwetsbaar. En nou zegt de Heer, zoals nou het oog diep weggeborgen is en ik alle voorzieningen heb getroffen, zo wil ik ook jou als mijn gunsteling bewaren in de holte van mijn hand. Maar zo zal ik ook mijn volk Israël bewaren in de holte van mijn hand. De Heere bewaart allen die hem lief hebben. Hij zegt hier, hè, hij is nabij alle die hem aanroepen. Ja, hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. Verlossing nabij. Verlossing is nabij. God is nabij. Nou, er is wel één voorwaarde. Allen, vers 18, allen die hem in waarheid aanroepen. We zeggen wel eens, het gaat om waarheid in ons binnenste. Wat betekent dat? Nou, als wij tot God komen in de nood van ons leven, in de struikelingen van ons leven, gaat het om onze hartsgesteldheid, hè? Om de houding van ons hart. Waarom bidden wij tot God? Nou, wat is nou het verraderlijke van ons hart? Het verraderlijke van ons hart is dat wij heel snel gaan bidden dat wij verlost mogen worden van de gevolgen van onze problemen. Heere, geef dat ik zo snel mogelijk weer op de rit mag komen. Heere, wilt u me zo snel mogelijk weer beter maken? Ik begrijp dat wel. Maar ja, als die verloren zoon met een verkeerde hartsgesteldheid de dingen had gezien, had hij niet het hart van zijn vader leren kennen. Hij kwam daar op dat nulpunt, tot zichzelf gekomen zijnde. Hij ging nadenken over het leven. Hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Wat wil ik hiermee zeggen? In jouw en mijn omstandigheden kunnen we soms door moeite gaan, door diepe wegen gaan, niet aangenaam voor het vlees, zelfs misschien de vraag: Heere, waar bent u? Maar juist daar, waar u u bevindt, juist nu bij het ouder worden en bij het ervaren van de vergankelijkheid van het leven, bij de kwetsbaarheid van het leven, daar waar broeders en zusters u ontvallen, juist daar wil God zichzelf dieper aan u openbaren. Dat wij hem dieper leren kennen. Dat het, zeggen we wel eens, dat het in de avond van het leven licht mag zijn. Dat wij nog meer in afhankelijkheid ons overgeven aan die God die genadig en barmhartig is, geduldig en groot aan goede tierenheid. Hij verlangt onze relatie met hem te verdiepen. Nou, roep hem aan. Dat klinkt wel in deze psalm, hè, dat klinkt wel door, hè. Roep hem aan, zoek hem in waarheid. Hij is er voor ons. Hij is nabij. En kom tot hem dan, hè, met zonder hypocrisie en zonder dubbele agenda. Nou, weet je, ikzelf heb dat ook moeten leren. Ik ben best door een paar moeilijke maanden gegaan, begin van het jaar, eind vorig jaar. Ik heb een zendingshart. En ik heb een zendingshart voor verlorenen. En ik heb mijn kinderen geprobeerd, hè, om ook iets daarvan bij te brengen. Onze drie oudsten zijn al in Afrika geweest, op het zendingsveld geweest. Maar één ding had ik niet gezegd. Ja, dat ik zeg van ja, ik vind het leuk als jullie ook, of ik vind het fijn als jullie ook een zendingshart krijgen, maar ik heb niet gewild dat een van mijn dochters verliefd zou worden op een jongen uit Afrika. 2 jaar geleden kwam ze bij me en zegt: Pa, ik heb een jongen leren kennen in Namibië, tegen Zuid-Afrika aan. En ja, ik wil verkering met hem, ik wil een relatie met hem. Maar ja, dat had ik niet gezegd tegen ze. En laat ik maar eerlijk zijn, er zat heel veel weerstand in mijn hart. Ook omdat ik de Afrikaanse cultuur heb leren kennen, hè, waar mannen, wat ik in Kenia weer heb gezien, waar mannen onder de boom liggen, en niks doen. En de vrouwen alles doen. Er zat heel veel weerstand. Ik kende die jongen niet, dus ze kwam hiermee naar mij toe. Ik zeg, zet het maar uit je hoofd, het gaat niet gebeuren. En 2 jaar lang heb ze contact gehouden en gebeld en gemaild en ik wist dat wel. En elke keer, ja, was ik toch eigenlijk een beetje, ja, dus had, mijn hartsgesteldheid was niet goed. Mijn hartsgesteldheid was niet oprecht, ik wou het geen kans geven. Ik zei gewoon, ga niet gebeuren. Totdat ze vorig jaar naar een van de oudsten was gegaan en heb gezegd van ja, mijn vader en moeder zijn er tegen, maar ja, ik ben verliefd op de jongen en ik geloof dat dat de jongen is waar ik het leven mee mag gaan delen. Een leider van een bijbelschool, van jeugd met een opdracht in Namibië. Dus ja, toen kwamen ze bij me en toen hebben we het bespreekbaar gemaakt. Van ja, weet je, je kan of je dochter kwijtraken. Hè, of een pad gaan bewandelen om de jongen te leren kennen. Ik zeg, oké, nou laat hem dan maar komen in december. Laat hem maar bij ons in huis gaan. En dan, toen dacht ik ben gewoon heel eerlijk. Ik dacht, dan kunnen we alle rode vlaggen noteren. En dan kunnen we zeggen waarom het geen kans verslagen heeft en waarom ze er niet mee door moet gaan. Dat was, zo was mijn hartgesteldheid. En ik maar bidden, Heere, wilt u me duidelijkheid geven over deze relatie? En de hemel was gesloten. In de zin van geen antwoord van de Heer. Die jongen die kwam bij ons in huis. Verschillende opdrachten gegeven, hem leren kennen. En wat gebeurt er? Geen rode vlaggen. Geen rode vlaggen. Dus uiteindelijk zag ik Gods hand op zijn leven. Hoe die jongen uit de sloppenwijken bij een kinderprogramma is gekomen van Beautiful Kids. En hoe hij elke kans heeft aangegrepen. En hoe hij uiteindelijk niet drinkt en niet rookt. En vrienden van hem zijn al dood en zitten in de gevangenis. Maar hij ging de weg met de Heere. Maar 1 ding verlangde ik. En dat is, Heere, wat denkt u er nou van? De Heere heeft uw weerstand weggenomen. En ik zeg, Heer, ik verlang een woord naar u. En 1 januari stuurde er een zuster mij een bemoediging. Blijf elkaar bemoedigen met bijbelteksten. Blijf dat doen, broeders en zusters. Er was iemand die stuurde de tekst Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laat al uw begeerten door bidden en smeken bekend worden bij God. En de vrede van God, die al het verstand te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En weet je wat ik terugstuurde? 2 van die handjes, je weet wel hè? 2, ja. Nou ja, bedankt. Het kwartje viel niet. Een dag later, het was geen dagtekst, een dag later stuurde een andere zuster precies dezelfde tekst. Het was geen dagtekst. En ik deed zoiets van een duimpje van bedankt hoor. Kwartje viel niet. Totdat wij een week later bij broeders en zusters gingen eten. En die mevrouw die zegt, ja vanmorgen had ik stille tijd en ik moest aan jullie denken. Matthäus 6, de zorgen van het leven. Dat God zegt, kijk naar de bloemen in het veld, kijk naar de vogels in de lucht. Zo zal ik voor jou zorgen. En toen dacht ik, hey, de Heer wil me wat duidelijk maken. Het gaat over zorgen. Ik leg 's nachts wakker over de relatie van mijn dochter en hoe het met de toekomst zal gaan. Blijkbaar wil God mij iets duidelijk maken. Er werd geloof in mijn hart gewerkt door de Heilige Geest. En nog weer een week later, we hadden met 5 echtparen een bijbelstudiegroepje. We lezen met elkaar het boek van Paul Tripp over het huwelijk. En normaal zitten we bij die vrienden zitten we altijd in de achterkamer. Die avond zaten we in de voorkamer. En ineens sloeg ik een kreet van verbazing. Halverwege de avond. Ik zeg, dat meen je niet. Daar hing een trouwtekst aan de wand. En welke trouwtekst was het? Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees er geen ding bezorgd. En ik zeg, Heere, nou zal ik de strijdbijl begraven. Ik geef het aan u over. Ik geef mijn dochter en de relatie geef ik in uw handen over. En het heeft me zo'n rust en vrede gegeven. Ze is nu weer voor een maand daar naartoe om de jongen te leren kennen. We weten niet hoe het zal gaan. Wat wil ik hiermee zeggen? Je kan preken naar mensen, maar ik moet ook zelf weer daardoor heen om te leren verstaan dat God goed en groot is en zorgzaam is en met ons door het leven gaat. Dat hij nabij is als we hem aanroepen. Het heeft maanden geduurd, maar ik kan nu zeggen, in die omstandigheden van mijn dochter heb ik God dieper leren kennen. Dat Hij in beheer is. Ik heb mijn perspectief gegeven, mijn zorgen heb ik bekendgemaakt aan haar. Maar nu moet ze ook zelf dat ontdekken. En in de zin, het ziet er goed uit in de zin van dat die jongen de weg met de Heer wil gaan. Dat ze samen de weg met de Heer willen gaan. Dus de kern van deze psalm, die lezen we eigenlijk in de eerste 9 versen. Dat is dat we niet in de eerste plaats God gaan loven en prijzen voor zijn zegeningen en zijn gebedsverhoringen en dat wat we van hem krijgen, eten en drinken, vergeving van zonden. Nee, David die zegt, ik wil in de eerste plaats God loven en prijzen om wie hij is. De drie enige God, zijn grootheid. Zijn grote goedheid. Hij zegt, als ik ga mediteren over wie God is, dan zegt hij hier, in deze psalmen, vers 7 en 9, zij zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan uw grote goedheid. In psalm 23 zegt hij, mijn beker vloeit over. Als hij mediteert over Gods zorg voor zijn leven. Nou, kunnen we dat nou vanavond nazeggen? Is dat ook de taal van ons hart? Ik zeg, heren, als ik kijk waar u mij mee hebt genomen, u bent misschien 70 of 80, wees nou eens eerlijk. Heeft het u aan iets ontbroken? Was in die moeilijke omstandigheden God niet nabij? Heeft hij er niet doorheen gedragen? Zou je dan niet aan het einde van je leven God groot maken om wie hij is, zijn majesteit, de heerlijke glorie van uw majesteit. David zegt, als ik daarover nadenk, over wie de grootheid van God, hij zegt, dan is die niet te doorgronden. Ik kan God niet begrijpen met mijn kleine bolletje, dat God van eeuwigheid tot eeuwigheid is. Dat hij uiteindelijk zijn zoon heeft gegeven, geboren in de maagd van Maria. De onbevlekte ontvangenis van de Heer Jezus. Ik kan het niet bevatten. God, die zijn kind geboren liet worden in de baarmoeder van Maria. Ik kan het niet bevatten wat daar op Golgotha is gebeurd in die 3-urige duisternis. Dat de zonde schuld van de wereld, van alle moordenaars, van alle de vreselijkste zonde. Kunnen we dat bevatten? Dat dat in een één ogenblik samengeperst is. En op zijn zoon is gelegd. Zodat wij vanavond mogen horen. Dat hij daar uitriep. Het is volbracht. De prijs die is betaald. Wij die er hadden moeten hangen. Kunnen nu vrij uitgaan. Kunnen vergeving van zonde krijgen. Kunnen bevrijd worden van ons schuldige geweten. Wat een wonder. Dat is toch wel de wonderlijkste daad die wij vanavond mogen prediken. Dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoend heeft. Ja, dan komen we uit bij vers 8. Genadig en barmhartig is de Heere. Barmhartigheid. Dat woord voor barmhartigheid, gemeente, broeders en zusters. Dat woord voor barmhartigheid, het Hebreeuwse woord is racham. En dat woord ligt heel dicht bij het Hebreeuwse woord rechem, baarmoeder. Barmhartigheid en baarmoeder is maar 1 letter verschil. En wat zien wij als een moeder een dikke buik heeft? Dat ze trots is op dat ongeboren leven. Ze is beschermend voor het ongeboren leven. Ze draagt het kind met zich mee. Ze draagt daar zorg voor. Ze is vol mededogen. Vol gevoelens van ontferming. Die moeder, ja, dat is tederheid. Ze is in tederheid bewogen met het ongeboren leven. En zo is God voor ons geweest. Zo wil God voor ons zijn. Het is een beeld van intense liefde en tederheid. En ik heb al gezegd dat had David ervaren in zijn leven. Genade. Genade, dat had hij ervaren in zijn leven. Nou, even nog iets, hè. 4,5 weken geleden was ik in Suriname samen met mijn vrouw. En dan waren we 2 weken om daar ook te dienen in kerken. We hebben daar een hartheidconferentie georganiseerd, maar ook in de gevangenis geweest. Meerdere keren in de gevangenis geweest. Onvoorstelbaar. Als je vraagt, jongens, wie van jullie is er kerkelijk opgevoed? 75%, handen omhoog. En daar zitten ze, moordenaars. Verkrachters. Drugsdealers, alles zit daar voor je. En dan ga je bijbelstudie doen. En dan stel je de vraag, wat is genade? En dan zit er een jongen in een blauwe overal, die roept het zo hard door de zaal. Onverdiende goedheid van God. Je zou zeggen, ze een catechisatielesje geleerd. Nou, ik was daar, toen heb ik gepreekt over die tekst uit Lucas 4. De geest van de Heer is op mij. Hij heeft mij gezalfd om armen het evangelie te verkondigen. Blinden het gezichtsvermogen. Hen te helen die gebroken zijn van hart. En gevangenen vrijlating. Ik zei, ja jongens, dat is geen fysieke vrijlating. Ik verkondig niet dat de deuren nu open gaan en dat jullie allemaal vrij zijn. Maar jullie kunnen vrijkomen van een belast geweten. Jullie kunnen vergeving van zonde krijgen voor jullie daden. En ik had gepreekt. En een van de jongens, zo'n grote jongen, die zit het dan aan. En ze zingen daar uit volle borst met de armen in de lucht. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. En de jongen die zette na mijn preek in met het lied. Al mijn zonden en mijn zorgen neem ik mee naar de rivier. Nou ja, je kan er inhoudelijk wat van zeggen. Van dat lied, maar goed, vooruit. Ze zongen het uit volle borst mee. En daarna komen ze bij je, die commissaris van die gevangenis. Oké, wilt u ze nu bedienen? Dus dan moet je 1 voor 1 met die 30 jongens, moet je daar gaan bidden. Sommigen die ruiken, die gaan niet elke dag daar onder de douche. Maar dan, als een dienaar van een God, tegen deze mannen te zeggen, God is genadig en barmhartig. Je hand op hun schouder te leggen en te zeggen, wat is je naam? Hoe lang zit je er al? Hoe lang moet je nog? Waar kan ik voor bidden? De een zat er al 8 jaar. De volgende 6 jaar. De een zat er 3 maanden. De een moet nog 10 jaar. Totdat ik bij die ene jongen kwam. Ik zei, joh, ik ken je. Hij zei, ja, vorig jaar bent u met mij op de knieën gegaan. Ik zei, dat is waar ook. Hij had beleden dat hij bij een roofoverval betrokken was geweest. En dat was het. Dat was het. Hij zei eigenlijk niet veel daarover. 3 waren er omgekomen. Een commissaris, een leraar en nog iemand. Bij een roofoverval. En nu kwam ik bij hem. Ik zeg, hoe gaat het met je? Hij zegt, niet goed. Ik zeg, waarom niet? Mijn schuldige geweten. Ik zeg, wat bedoel je? Hij zegt, ik was er ook bij. Ik heb de trekker ook overgetrokken. Ik heb de trekker ook overgehaald. Hij zegt, nou moet ik binnenkort in juni, dan kom ik in de laatste rechtszaal. En nou weet ik dat ik eerlijk moet zijn. En nou weet ik dat ik eerlijk schuld moet belijden. Hij zegt, maar ik weet dat ik moet gaan bidden en vasten om eerlijk te zijn. Ik zeg, waarom dan? Hij zegt, omdat dat mij 30 plus jaren gaat geven. Een jongen van 28. En dan met zo'n jongen te spreken over dat God genadig en barmhartig is. Dat God vrijlating wil geven van een schuldig geweten. David had een schuldig geweten. Hij had Uria in het leger voor aangezet. Hij had een moord op zijn geweten. Maar hij had ook uit eigen ervaring op Psalm 51 uitgeroepen. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. En weet je, ik weet niet hoe wij hier gekomen zijn. Ik weet niet wat ons verleden is. Ik weet niet waar we doorheen gaan. Maar dit hoop ik. En dit bid ik. Dat deze woorden muziek in de oren zullen zijn. Dat God groot aan goedertierenheid is. Dat God op Golgotha zijn goedertierenheid heeft bewezen. Door het allerliefste wat hij had. Zijn enige geboren zoon te zenden. om ons vergeving van zonde te verkondigen. Weet je toch die baarmoeder? Diepe gevoelens van mededogen? Op Golgotha zien wij Gods gevoelens van mededogen met ons, met u, met jou. En hij zegt, als wij onze zonde belijden, dan ben ik getrouw en rechtvaardig. Ik houd mij aan mijn belofte om jouw vergeving van zonde te schenken en daarbij het eeuwige leven. Nou, als David hierover nadenkt, en je gaat het thuis nog maar eens bestuderen, die karaktereigenschappen van God, we zouden kunnen zeggen een organist die achter het orgel zit, zoals Louis hier achter het orgel zit, maar alle registers en alles gaat open. David die prijst God vanwege zijn grote goedheid. Hij zegt in Psalm 119, mijn lippen vloeien over van lofliederen. Als een dam waar het water tegenaan staat, het breekt open. En er is maar één loflied, stroom van een bidding, vanuit verwondering over Gods karakter. O, zullen we dat dan ook doen? Met Goede Vrijdag. Zullen we ook bidden om voorbereide harten, zodat wij God mogen grootmaken voor zijn wonderlijke, onzagwekkende daden, wat hij in zijn Zoon Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Broeders en zusters, we gaan afronden. Nog één puntje. We zijn hier in een Maranatha-gemeente. En er staat altijd een mooi zinnetje in de aankondiging. Het zou fijn zijn als de Maranatha-gedachte ook wordt doorgegeven. En waar komt de Maranatha-gedachte in deze psalm tot uitdrukking? Nou, vers 13. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen. Uw heerschappij omvat alle generaties. Vers 12. Om de mensenkinderen zijn machtige daden bekend te maken, de glorierijke heerlijkheid van zijn koninkrijk. Broeders en zusters, de afgelopen jaren, die waren best turbulent en, nou ja, bewogen. En ik sprak pas een burgemeester en hij zegt, Arjan, ik kom in Den Haag en ze weten het ook niet meer hoe het verder moet. Ze doen maar wat. Ik weet het niet. Maar als we zien, hè, met coronatijd 800 miljard geïnvesteerd, coronaproblemen, nu weer 650 miljard in de oorlogsindustrie. Wie gaat dat betalen? Ik weet het niet hoor. Onze kinderen, onze kleinkinderen. Veel onzekerheid economisch nu met al die importheffingen. Immigratieproblemen spreken we daar maar niet over. Maar alles bij elkaar. Hè, onze Mark Rutte die bij de NAVO is. Hè, de secretaris-generaal. Het is toch, waar komt dat vandaan dat je het op het nieuws leest? Het is tijd om ons geestelijk voor te bereiden op oorlog. Onze jongens zijn nou in de staat gebracht, hè, van ja, ze moeten zich al erop voor gaan bereiden dat het elk moment oorlog kan worden. Wat zijn ze van plan? Wat gaat er gebeuren? Heb ik nog niet eens over het Midden-Oosten met alles wat daar op dit moment gebeurt. David, die denkt ook na over de koninkrijken van deze aarde. Hij beseft, het is allemaal tijdelijk en wankel. Hij beseft ook dat zijn eigen koningschap vergankelijk is. Hij heeft zelf gezien, hè, hoe vergankelijk zijn koningschap was, ook met Absalom die naar leven stond. Maar al mediteren brengt hem dat tot verwondering over het eeuwige koningschap van de Messias. David, je roept alle mensen op om Gods lof te verkondigen, omdat zijn koninkrijk niet is zoals het koninkrijk van mens. Ja, in deze psalm klinkt die Maranatha gedachte door. En we weten dan met elkaar, ja, dat het koninkrijk aanstaande is. Alles staat op losse schroeven in deze wereld. Maar het doet ons met elkaar alleen maar meer bidden. Maranatha, Heer Jezus, kom haastelijk, Heer. We verlangen ernaar dat u als de vredevorst recht en gerechtigheid zal brengen op aarde. Ja, de Heere is alle nabij die hem aanroepen. Die hem aanroepen met het gebed, Maranatha, Heere Jezus, kom haastiglijk. Kom, Heere Jezus, kom haastig. Dus Psalm 145 is niet alleen een terugblik, hè, op Gods grote daden, maar ook een vooruitblik op de vervulling van alle beloften. Ja, de Heer Jezus, Hij heeft hier op aarde het woord gebracht. Hij heeft profetisch de boodschap gebracht. Hij heeft als priester gebeden en geleden. Maar zoals er net met elkaar ook en gebeden is door de broeders, Hij heeft nog niet de plek ingenomen op de troon van zijn vader David. Zult u nu het koninkrijk van God oprichten? Nee, het komt u lieden nog niet toe om te weten de tijd en de gelegenheden. En wij verwachten hem terug. En dan, ja, dan zegt de Bijbel, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot de heerlijkheid van God de Vader. Hebt u uw knieën al voor deze koning, voor deze God gebogen? De Heere nodigt ons uit, als we dat nog niet gedaan hebben, om vandaag niet, hoe moet ik het zeggen, om vandaag vrijwillig, niet gedwongen, onze knieën te buigen en te zeggen, Heer Jezus, dank u wel voor uw offer aan het kruis. En Heer Jezus, wilt u door uw geest ook in mijn hart komen wonen, opdat ik samen met uw gunstelingen u zal danken en u zal verwachten uit de hemel. Amen. We gaan met elkaar zingen in antwoord op de boodschap, hoe groot zijt gij, 886. Maar voordat we dat doen, gaan we eerst nog bidden met elkaar en de Heere danken. 886 gaan we zo zingen, maar laten we eerst met elkaar de Heere danken. Heere Hemelse Vader, we danken u voor de rijkdom van uw woord. Heere, ze zeggen het wel eens, in de psalmen kijken we Gods kinderen in het hart. Vanavond mochten we in het hart van David kijken en we hebben iets gehoord van waar ook hij doorheen is gegaan. Van zijn strijd, zijn moeite, de tegenslagen, de zorg. Maar aan het eind van zijn leven lezen we hier dat hij zegt, laten we het daar niet over hebben, laten we het hebben over God. Laten we het hebben over mijn koning. Laten we zijn onzagwekkende daden niet vergeten. O generatie op generatie zal u de lof brengen. Dank u wel, Heere, dat u ook hier in de lage landen het evangelie hebt gebracht. In zoveel vertalingen. En dat vanavond opnieuw dat woord van u open mocht gaan. Wat zo eerlijk is, ook over ons eigen hart. Maar wat ook zo bemoedigend is, dat u een God bent van geduld. Geduldig. En groot aan goede tierenheid. Heere, dank u wel dat u met ons niet handelt naar onze zonde, naar onze twijfel, naar onze angsten, ons ongeloof. Maar dat u vanavond door deze psalm in onze huidige omstandigheden ons aanmoedigt om ons vertrouwen op u te stellen. Dank u wel, Heere God, Vader in de hemel, dat u betrouwbaar bent, dat u laat zien in deze psalm dat wij ons vertrouwen op u kunnen stellen. En dat u trouw bent, ondanks onze ontrouw. Heere, u zegt ook in deze psalm dat u alle goddelozen zal wegvagen. Wat een waarschuwing ook voor diegenen die nog zonder God leven. Want de goddeloze leeft zonder God. Als hier vanavond iemand is die zonder God leeft, o geef dat hij niet weggevaagd zal worden van voor uw troon. Dat als u terugkomt, Heer Jezus, maar dat hij vandaag vrijwillig zijn knieën zal buigen. En zal zeggen, Heere, dank u wel dat u ook voor mij bent gekomen. Ja, ik geloof dat u aan het smadelijk kruis houdt, ook voor mij stierf. Heere, wilt u dat werken door uw Heilige Geest? Heere, wilt u zo ons allen nabij zijn, ook in de week? Toeleven naar Goede Vrijdag. We bidden, Heere, dat we met verwondering en aanbidding en dankzegging, u de drie-enige God, mogen loven en prijzen. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor uw barmhartigheid. En we bidden voor hen, Heere, die een schuldig geweten hebben, een belast geweten hebben, die elke keer weer geconfronteerd worden met zonde uit het verleden. Zoals de jongen die betrokken was bij die moord. Gedenk hem. Gedenk hem of haar in ons midden. Geef dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, het bezoedelde geweten zal reinigen van alle aanklachten en zonden. Want u zegt het, dat u genadig en barmhartig bent en groot aan goedertierenheid. Dank u wel voor de wonderbare kracht die daar is in Jezus bloed. We loven en prijzen u, Heer Jezus, dat we u mogen verwachten. Dat u spoedig terug zal komen om het rijk van vrede en gerechtigheid aan te vangen. Uw koninkrijk dat vanuit Jeruzalem opgericht zal worden. O Heere, we danken u voor uw beloften die er liggen. En we vertrouwen er ook op, Heere, dat dat ook spoedig vervuld zal worden. Op uw tijd. We loven en prijzen u, drie enige God. Heere, wilt u zo met ons meegaan weer naar huis? Wilt u ons veilig thuis brengen en een gezegende week geven? En Heere, we bidden met 1 Korinther 15, Maranatha, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Amen. We zingen met elkaar 886. Hoe groot zijt gij? Zullen we met elkaar opstaan? Fijn dat u vanavond, vanmiddag hier wilde zijn. Er is nog een bak koffie, zoals jullie weten, dus van harte welkom. En ga heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn onmisbare vrede. Dat is zijn shalom. Amen. Gemeente, ons slotlied, dat is het lied wat gaat over het koningschap van de Heer Jezus. Waar de Heere terugkomt en zijn tent zal opslaan bij de mensen. 981, het lied wat zal de wereld mooi zijn op die dag als Jezus weer zal komen op de wolken. 981 is ons slotlied. Laten we in die wetenschap de nieuwe week weer ingaan. God zegen.